Goedemorgen nogmaals. Ik wil jullie vragen om aan mij het woord van God te openen bij 1 Korinthe hoofdstuk 12. 1 Korinthe hoofdstuk 12 vanaf vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest, door één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? Als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk in het lichaam, een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn wij veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij grotere eer en onze onzichtbare leden zijn, en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig, maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. God heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeet, ten derde leraars, vervolgens krachten en daarna genade, gaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms alle apostelen? Zijn zij soms alle profeten? Zijn zij soms alle leraars? Zijn zij soms alle krachten? Hebben zij soms alle genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn ze soms alle uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Ik wil met de tekst waar we over na gaan denken, die staat in Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed. Vers 21 en 22. Ik denk dat ik er 23 ook maar bij lees. Daar is waar we uit gaan spreken. Opdat zij alle één zullen zijn, dat is wat Jezus bidt, hè? Jezus bidt het volgende naar de Vader. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij die in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen liefde en lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Ik wil jullie deze morgen aan iemand voorstellen. Ik wil jullie voorstellen aan Stokkie. Dit mannetje heet Stokkie. Kunnen jullie dat op de livestream ook zien? Dit is Stokkie. Ik ga even naar de livestream lopen, dat kunnen ze goed zien. Nou, ik krijg een paar. Oké? Mooi, hè? Stokkie, die woont in een wereld van twee dimensies. Stokkie die woont in een wereld van twee dimensies. Dat is hoogte en lengte. Maar op een dag gebeurde er iets. Er kwam wat uit een andere wereld, uit de wereld van de drie dimensies. Er kwam een potlood aanvliegen. En die potlood die vliegt zo zijn wereld binnen. Zo, zie je dat? En toen was iemand die moest uitleggen, hey, luister Stokkie, er is een potlood bij jou in jouw wereld gevlogen. En hoe ziet die potlood eruit in de wereld van Stokkie? Die ziet er zo uit. Er staat hier een klein rondje met een puntje. Meer ziet hij niet. Want hij weet niet wat diepte is. Want dat bestaat niet in zijn wereld. Dus er was iemand die zegt, nou weet je Stokkie, deze potlood is 15 centimeter lang. 15 centimeter diep. Nou, dat zie ik helemaal niet. Ik zie alleen maar dit. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Dat dat mogelijk is dat een stok, een potlood, 15 centimeter diep is. Nee, dat kan helemaal niet. Nou, je kan het ook geloven. Snap je? Dit is Stokkie. In Stokkie's wereld bestaat diepte niet. Maar wij mensen, wij leven in een wereld met drie dimensies. Hoogte, lengte, diepte. Dat is de wereld waar wij in leven. Wij mensen zijn begrensd tot drie dimensies. Zelfs mannen en vrouwen als Einstein hebben die begrenzing in hun denken en in hun doen. Zij zijn ook gebonden aan de wet van de tijd en aan de wet van de dimensies. Wij kunnen ons ook geen voorstelling maken van een wereld van meer dimensies. Dat lukt ons niet. Dat is niet eenvoudig. En deze week kwam ik daar zelf mee in aanraking. Ruben die kwam naar mij toe deze week en die zegt, papa, hoe is God ontstaan? Mijn antwoord was, jongen, God is niet ontstaan. Maar God is van eeuwigheid en heeft altijd bestaan. Maar op het moment dat ik dat zeg, want ik geloof dat natuurlijk wat ik zeg. Op het moment dat ik dat zeg, komt er zoiets in mijn gedachten van hoe kan dat? In mijn gedachten komt er naar voren van, ja, maar dit is niet te bevatten. Dus als ik probeer te bedenken of dat mogelijk is, ja of nee, dat God er altijd al is geweest, dat hij geen begin heeft en geen eind heeft, want die teksten vliegen natuurlijk door mijn hoofd heen. Ik ben die Alfa en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Ik ben die ik ben. Die gedachten komen natuurlijk in mijn hoofd, die teksten komen in mijn gedachten. Nou, ik dacht echt, dit is onbevattelijk. Dit is niet te bevatten. Het enige wat ik kan doen, is geloven. Dat is het enige wat ik kan doen. Het enige wat ik kan doen is geloven dat God er altijd al is geweest. En toen ik dat soort dat geloof opnieuw mijn hart liet binnenkomen, toen ontstond er een diep ontzag voor God in mijn hart. Hoe groot is Hij? Hoe groot is onze God? Hoe bijzonder? Onze God is een God die niet begrensd is. Wij leven in een begrensde maatschappij, in een begrensde wereld van drie dimensies. Maar onze God is een God die leeft in een wereld met veel meer dimensies. Ik weet niet hoeveel, maar ik geloof dat daar meer dimensies zijn. Als je bijvoorbeeld in Ezechiël leest over God en over zijn waar, hoe hij reist. En over de heerlijkheid van God en over de Shekinah glorie. Als je Openbaringen leest, en dat gaan we zo meteen ook doen, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4. Dan duizelt het gewoon in je hoofd. Dan, als ik over de hemel nadenk, is de hemel voor mij meer een soort geheimenis. Iets wat me nog niet geopenbaard is, maar alleen in de geest ondervind ik iets van dat hemelse iets van die hemelse heerlijkheid in mijn leven. Als ik in de geest nadenk over de hemel, ja, dan proef ik soort in mijn binnenste de hemelse heerlijkheid. En dan bedenk ik bij mezelf, hoe geweldig groot moet het zijn als ik daar zo meteen in de hemel ben bij de Heer. Als ik mag zijn in het Vaderhuis, als ik mijn lichaam hier heb achtergelaten, als ik deze wereld verlaten heb en mag zijn in de toekomende wereld met Hem. Ja, dat moet heel bijzonder zijn, zonder dimensies. Zonder de wet van de tijd. Dus je begrijpt wel hoe bijzonder God is. Nou, deze grote God, die moet ons gaan uitleggen hoe één wij zijn met Hem in Christus. Nou, hoe doet God ons dat dan? Want God de Vader en God de Zoon, die zijn één. Die zijn zo één. Maar hoe gaat God ons dat nu uitleggen? Nou, het beste hoe God dat kan doen, is dat om het voorbeeld te doen vanuit onze wereld. En het beste hoe God dat kan doen is door, ja, om die eenheid te beschrijven door de meest intieme relaties die er zijn in onze wereld. En die hij ook zelf bedacht heeft. In de Bijbel, als je leest over Christus en zijn gemeente, dan lees je een beeld van de herder en de kudde. De herder is vaak één met zijn kudde. De schapen horen zijn stem. Dat is een beeld wat gebruikt wordt. 1 Petrus 5. Maar denk aan, hij dat hij ook het beeld gebruikt in 1 Petrus 2 en in Efeze 2. Dat wij een geestelijk gebouw zijn. Wij zijn een geestelijk gebouw in de geest. En in 1 Petrus 2 wordt gesproken over levende stenen. Wij zijn levende stenen die samengevoegd worden tot één huis. Een huis is een eenheid. Dit gebouw is een eenheid. Het is één gebouw. Maar bestaat uit heel veel verschillende stenen. Nou, zo legt God uit. Dat is onze relatie. He? Jullie zijn mijn tempel. Er is één tempel met heel veel verschillende levende stenen. Een ander beeld dat God gebruikt om te beschrijven wat de gemeente inhoudt, is de bruid en de bruidegom. Want als een man en een vrouw met elkaar verbonden zijn, he, dan, en ze zijn één vlees geworden, dan zijn ze één in Gods ogen. Ja, dat is Efeze 5. Colossense 1 vers 18 schrijft dat Jezus is het hoofd van het lichaam. Dat is de gemeente. Efeze 5 beschrijft het ook. Dat Christus is het hoofd en wij zijn het lichaam. Nou, dat lichaam en het hoofd. Als je naar mij kijkt op dit moment, ik ben één mens. Dat is een eenheid. Zo legt God probeer God aan ons uit te leggen hoe één wij zijn, hoe wij verbonden zijn met Hem. En daar wil ik vanmorgen dieper op inzoomen met elkaar. Korinthe is een grote gemeente. Er waren daar heel veel mensen tot geloof gekomen, dat kunnen we lezen in Handelingen 18. En het was ook een hele diverse gemeente. Wij zouden vandaag zeggen een multiculturele gemeente. Een gemeente met verschillende nationaliteiten. Het was een gemeente waar Joden woonden, waar Grieken woonden, waar slaven woonden, waar vrije woonden. En die slaven kwamen vaak uit heel veel verschillende landen. Waar allerlei nationaliteiten waren. Er waren echt verschillende groepen. Maar wat er ook in deze gemeente gebeurd was en heerste, was verdeeldheid. Mensen waren het niet eens met elkaar. En ik ben eigenlijk blij dat het in Korinthe, dat die mensen het niet met elkaar eens waren. Als ik daar goed over nadenk, ben ik eigenlijk ergens diep in mijn hart blij dat het daar lastig was om in deze gemeente één van geest en één van hart en één van gevoelen te worden. Want daardoor hebben wij twee brieven gekregen van Paulus, waar wij vandaag de dag nog zoveel aan hebben. Dus de onverdeeldheid in Korinthe heeft juist heel veel eenheid gebracht in de gemeente van Christus, doordat Paulus deze twee brieven moest schrijven. En wij kunnen vandaag daar heel veel uit leren. Nou, wat er ook in deze gemeente was, naast de verdeeldheid en de multiculturele samenleving, naast de multiculturele gemeente die het was, was het ook een gemeente met heel veel geestelijke gaven, lezen we in hoofdstuk 1. Deze gemeente had heel veel geestelijke gaven ontvangen van God. Ze werden niet altijd goed gebruikt. Er waren ook heel veel bedieningen beschikbaar. Maar doordat er veel gaven waren en er verdeeldheid was, was er ook wel minachting. De ene minachtte de ander. De vrije minachtte de slaven. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 11. De slaven waren zo weer jaloers op hun meesters. Ze waren broeders en zusters. Maar in de natuurlijke waren ze meester en slaaf. Er was ook veroordeling. In die gemeente. De ene veroordeelde de andere. Dat lezen in hoofdstuk 6. Waar Paulus oproept dat ze geen ruzie met elkaar moesten maken. Sommigen voelden zich minder waardig. Die voelden zich minder dan de anderen in de gemeente. Het was zelfs een gemeente waar sommige mensen werden buitengesloten. Dus het was niet zomaar een gemeente waar we allemaal, ja, waar Paulus in eerste plaats trots op was. Of waar God trots op kon zijn. Nee, het was een gemeente, ja, daar was wel echt wel werk en uitvoering. Daar moest nog wel heel veel gebeuren. Nou, in deze brief, in deze gemeentelijke context, schrijft Paulus hoofdstuk 12, 13 en 14. En hoofdstuk 12, 13 en 14 staan in de context van de geestelijke gaven. Want in de gemeente van Korinthe was het zo dat men het spreken in tongen als een hele belangrijke gave had omschreven. En dat was belangrijker dan andere gaven. Maar Paulus juist schrijft dat het een van de minste gaven zijn. Maar goed ook dat hij dat geschreven heeft, zodat wij dat vandaag ook weten. Maar dus ze hadden een totaal verkeerd zicht op de gaven en op elkaar. En hoe ze met elkaar om moest gaan. En daar in deze context gaat Paulus iets schrijven. En het eerste waar hij aan begint in hoofdstuk 12 is uit te leggen waar de gaven vandaan komen en dat ze verschillend zijn. En voordat hij naar hoofdstuk 13 gaat, wat over de liefde gaat, en hoofdstuk 14 over het verschil tussen de profetische gaven en het spreken in tongen, gaat hij iets heel belangrijks beschrijven. En dat gaat dus over het lichaam. Paulus neemt het menselijke lichaam als voorbeeld. Het menselijke lichaam is één lichaam die bestaat uit heel veel verschillende leden. Ledematen bijvoorbeeld, de handen, de voeten. Maar denk ook aan de organen. De harten, het hart en de longen. Maar ook de onzichtbare delen die wij bedekken met onze kleding of die in ons lichaam zitten. Of de zichtbare delen die we zien. Nou, en als hij dan zo het lichaam beschrijft, dan zegt hij in vers 27... Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Romeinen 12 vers 4 en 5, die beschrijft het nog mooier. Die ga ik er even bij halen. Romeinen 12. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel vele, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Dus in Christus zijn wij één lichaam, maar afzonderlijk zijn we leden van elkaar. Nou, en dat geldt dus voor de gemeente in Romeinen zo. Dat geldt zo in de gemeente van Korinthe. Maar dat geldt ook vandaag voor gemeente de Schaapskool in Haringsveld, Giessendam. Dat wij één lichaam zijn, het lichaam van Christus. En wij, alle gelovigen die hier zitten, zijn individuele lidmaten. Een natuurlijk lichaam wordt gevormd in de baarmoeder. En weet je wat zo mooi is als zo'n babytje geboren is? En ik heb dat zelf 5 keer meegemaakt. Dan komt de dokter of de verloskundige. En dan gaan ze zo'n babytje checken. Heeft hij handen? Heeft hij voeten? Zitten alle vingertjes eraan? Zitten alle teentjes eraan? Er wordt geluisterd, wordt gemeten. Het eerste vraag die je altijd van een vrouw krijgt, hoe heet die en hoe lang is die? Ik vergeet het altijd te vragen. Als ik dan thuis kom en tegen mijn vrouw zeg, ja, die en die heeft een kleintje ontvangen. Wat is het? Nou, gelukkig weet ik dan meestal wel wat het geslacht is. Hoe lang is die? Wanneer is die geboren? Hoe zwaar weegt die? Snap je dat? Dat zijn de vragen die ik meestal niet vraag. Maar onder de vrouwen wordt dat vaak met elkaar besproken. Waarom? Dat is informatie. Belangrijke informatie. Schijnbaar. Alles zit erop en eraan als het kind gezond is. En als het kind begint op te groeien, dan groeien de ledematen daarmee op. Ik ben een grote man, dus ik krijg nog wel eens een reactie over mijn handen, dat ze groot zijn. Maar die zijn heel klein geweest, mijn handen. Heel klein, maar die zijn gewoon meegegroeid met mijn lichaam. Nou, zo werkt dat bij een natuurlijk mens. Maar in het lichaam van Christus is dat anders. En daar zoom ik zo meteen verder op. Maar eerst wil ik stilstaan bij het volgende. Het lichaam van Christus is een heel bijzonder lichaam. In de eerste plaats is het lichaam van Jezus Christus, de Messias. Dat is, moet je eerst voorstellen. Het lichaam is het lichaam van Jezus Christus. En Jezus Christus is daar het hoofd van. En Jezus Christus is nu de verheerlijkte. Hij is boven elke macht en kracht verheven, zit aan de rechterhand van God de Vader, die van eeuwigheid is. En alles is aan hem onderworpen. Ook die oorlog nu, in Palestina, of in de Gazastrook, in de westelijke Jordaanoever, in Jeruzalem en op alle andere plaatsen waar er oorlog is. En wat er gebeurt in de wereld, alles is aan hem onderworpen. Elke macht en elke kracht en alles gebeurt alleen maar onder de toelating Gods. Alles is in zijn hand. Hij, Jezus, is de bevelhebber van de legermachten. Hij is de koning van het heelal. En wij zouden vandaag zeggen, hij is de veldmaarschalk, of hij is de maarschalk, hij is de hoogste in rang van het leger. Hij is de bevelhebber. En ik wil jullie meenemen naar Openbaringen 1. En ik wil jullie dus gewoon daar staan beschreven hoe Jezus er nu uitziet. Dus als je vraagt van hoe ziet Jezus er nu uit als de verheerlijkte Christus. Nou, dan gaan we eens kijken hoe Jezus eruit ziet. Want Johannes, de apostel, heeft proberen te beschrijven hoe Jezus daar eruit ziet. Hij probeerde woorden te vinden. Want heel vaak komt het woordje als voor. Nou, vers 12. Johannes was op Patmos. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten. Nou, de Zoon des Mensen, wie is dat? Jezus Christus. En op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol. Dus hij probeerde de witheid te beschrijven hoe wit dat was. Het moest glinsteren, hè? Als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Zo ziet Jezus er niet uit. En zijn voeten waren als blinkend koper. Als. Dus niet, geen blinkend koper, als blinkend koper. Hij moest woorden zoeken om dat te beschrijven. Gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als een geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwamen 2 snijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest, maar zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Wil je een beschrijving hebben hoe Jezus er nu uitziet? Dan is dit een beschrijving van de persoon Christus Jezus, de Messias. Dat is een hele andere Messias die we gezien hebben op aarde. Hij is de verheerlijkte Christus, dat is zo'n groot wonder. En u bent zijn lichaam. Maar laten we verder kijken naar zijn omgeving waar hij woont. Hoofdstuk 4. Gaan we gewoon lezen met elkaar. We nemen vandaag ook de tijd om rustig met elkaar de Bijbel te lezen. Dit is zijn woonomgeving. Vers 1. Hierna zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken zei, kom hier. Omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik, dat is Johannes, in geestesvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de stenen jaspis en sardis. Je ziet weer het woord als. Hij probeerde woorden te vinden om te beschrijven hoe het eruit zag. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. Dat is dan echt een hele mooie huiskamer. Ik denk niet dat je het zeggen dat het een huiskamer is, maar het is, ja, welke woorden moet je vinden om het te beschrijven? En op de tronen zag ik 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen en met gouden kronen op hun hoofd. Wie heeft een koningszaal gezien? Met zoveel tronen. Waar in de wereld hebben wij zo'n koningszaal? En uit de tronen kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 wezens, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste wezen leek op een leeuw en het tweede wezen leek op een kalf. Het derde wezen had het gezicht als van een mens en het vierde wezen leek op een vliegende arend. En de 4 wezens hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren ze vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de wezens heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: U bent het waard, Heere. En dat is Jezus. U bent het waard, Kyrios. U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dit is de omgeving waar Christus Jezus nu is. Als wij dus nadenken over heerlijkheid, over macht en over majesteit. En nu leert de schrift ons het volgende. Dat u het lichaam bent van Christus. En Christus is het hoofd van dat lichaam. En Christus verlangt dat wij bij hem zijn. Jezus verlangt naar de dag van de opname. Als heel zijn gemeente, de bruid van Christus, helemaal schoon is, klaar is, dat hij helemaal vol is. Er is geen afstand meer tussen Christus en tussen u. Er is één volkomen eenheid in de geest. Er is één volkomen eenheid in de Christus. Er is geen afstand in Christus meer tussen u en hem. Er is een eenheid zoals het lichaam een eenheid is. Zo is de eenheid op dit moment met tussen Christus en een wedergeboren kind van God. Weet u dat u lid bent? Met een D en een T. Dat u lid bent van een heel bijzonder lichaam. Besef dat alsjeblieft vanmorgen. Besef dat in de geest. Besef dat in Christus. Dat u in Christus lid bent van een heel bijzonder lichaam. Van het lichaam van de koning der koningen. Zo één. Kijk, en het lichaam van Christus, om terug te komen, is anders. Dat lichaam van Christus is niet gevormd in een baarmoeder. Maar dat lichaam van Christus wordt gevormd door de geest. De leden van het lichaam van Christus worden ieder afzonderlijk geboren. De wedergeboren, wat uit God geboren is, spreekt de schrift over. Uit God geboren. En deze leden worden door de Heilige Geest ingevoegd in het lichaam van Christus. Er is zoiets als van een transplantatie vindt er plaats. Eigenlijk denk ik, daar heb ik over na zitten denken, ik denk ja, dat is ook niet helemaal juist. Maar hoe beschrijf je dat? Dat je uit God geboren wordt. Maar door de Heilige Geest worden wij samengevoegd. Wij worden ondergedompeld in het lichaam samen met de andere gelovigen. Wij worden door de Heilige Geest samengevoegd met de andere gelovigen. En de verbinding is de Heilige Geest. Ik ben verbonden in de geest met Jan Ruud bijvoorbeeld. Dat heeft de Heilige Geest bewerkt. Want hij is in hetzelfde lichaam gedoopt als ik daarin gedoopt ben. Wij zijn in dezelfde geest doordrenkt. Kijk, en dat is zo krachtig, zo geweldig mooi. En alle leden zijn gelijkwaardig aan elkaar. Ik ben gelijkwaardig aan al mijn broeders en zusters die hier zitten. En u bent gelijkwaardig aan alle broeders en zusters hier in ons midden. Jean die komt uit Afrika, Wij zijn volkomen gelijkwaardig. Er is absoluut op geen enkele basis verschil tussen hem en mij. Want het is Christus die ons ingevoegd heeft in datzelfde lichaam. En elk lid heeft een andere functie binnen het lichaam. Dat is wel zo. Ik heb een andere functie binnen het lichaam dan mijn vrouw. Judith heeft een andere functie dan mij binnen het lichaam. Zo heeft iedereen zijn eigen functie binnen het lichaam. En dat is iets heel kostbaars. Dat is iets heel moois. Want de Heilige Geest beslist zelf waar wij worden ingevoegd in het lichaam. Waar wij worden, op welke plek wij komen. En dat is zo mooi. Dan zie je ook dat de Heilige Geest soeverein is. Dat God soeverein is in het invoegen in zijn lichaam. Ik ben ook super blij dat wij daar geen invloed op hebben. Want anders zou er veel meer ruzie zijn in de gemeente van Jezus Christus, denk ik. Dus de Heilige Geest beslist zelf waar wij worden ingevoegd. Kijk, als een lichaam gezond is, dan als het hoofd zegt wij willen naar links of naar rechts, dan gaat alles in beweging om naar links en naar rechts te gaan. Mijn hoofd zegt nu dat ik die kant op wil kijken. En wat gebeurt er met mijn lichaam? Het gebeurt ook. Mijn hoofd zegt nu dat ik wil zwaaien. En ik zwaai. Alles wordt in werking gezet. Mijn lichaam beslist om jullie een glimlach te geven. En die glimlach. Dat is heel eenvoudig onderwijs. Maar zo behoort het lichaam van Christus te functioneren. Jezus is het hoofd. Dus als de Heer Jezus een glimlach wil geven aan iemand hier op straat, hoe loopt u dan voorbij? Als iemand, als Christus nou een vriendelijk woord wil geven aan iemand die hem helemaal niet kent, hoe loopt u dan voorbij? Als Christus nou wil, dan een zwakke broeder, die worstelt met zijn lichaam, dat u daarvoor bidt en bij hem naar binnen gaat en bij hem bent. En u luistert niet, dan krijgt die broeder niet wat Jezus graag wil. Want misschien bent u wel de mond die op dat moment moet spreken. Omdat hij zelf niet bekwaam is door de pijn in zijn lichaam om te bidden. Ik weet als ik ziek ben dat mijn gebedsleven naar beneden gaat. Want mijn lichaam vindt dat heel lastig. Ik heb zoveel pijn dat ik, bezig ben met de pijn en niet meer bidden. En dan heb ik gewoon broeders en zusters nodig die voor mij bidden of met mij bidden. Nou, als het lichaam gezond is, dan functioneert dat. Perfect. En dan, heel simpel, als de mensen gezond zijn, laat ik het zo zeggen. Je loopt op straat en je ziet allemaal gezonde mensen. Maar je ziet in één keer een gehandicapt mens of een mens die zijn lichaam is anders gevormd. Een bochel in de rug of iets bijzonders. Dan kijk je niet meer naar het hoofd, maar dan kijk je naar de misvorming, toch? Ik heb namelijk een soort automatische aantrekkingskracht dat ik dan naar die misvorming kijk en daar een soort van even wil weten hoe dat zit. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar daar heb ik last van. Dat gebeurt dus ook in de gemeente van Christus. Als het lichaam niet gefunctioneerd is, dan ga je naar elkaar kijken. Dat is helemaal niet de bedoeling. We moeten naar de Zoon kijken. En we moeten elkaar helpen, zodat ieder normaal kan functioneren. En dat, dat wil ik meegeven deze morgen. Wij hebben elkaar nodig. Mijn voeten hebben mijn benen, die hebben heel mijn lichaam nodig om mij te verplaatsen. En als het hele lichaam luistert, dan kan je jezelf verplaatsen. Zo moet het ook zijn in het lichaam van Christus Jezus. En weet je wat dat vraagt? In de eerste plaats bescheidenheid. Dus niet hoger te denken van jezelf dan waar God je geplaatst heeft. Bescheidenheid. Erkenning geven dat aan de plek en de functie en de bediening en de gaven die anderen hebben ontvangen van de Here en daar gebruik van te maken. En daar zit vaak het grootste probleem. Ja, ik zou wel willen zijn als deze voorganger. Ik zou wel zo geestelijk willen zijn als die zuster. Ik zou wel zo dit, ik zou wel zo dat. En dan word je jaloers, want je kijkt naar de ander. Dat is helemaal niet wat God vraagt. God vraagt gewoon heel eenvoudig, richt je op mij. En vraag aan mij wat je plek is. En aanvaard die plek. Wees getrouw in het kleine en ik zal je over meer zetten. Dat is wat de schrift zegt. Of minachting. Sommige broeders en zussen kunnen minachten die anderen. Heeft iemand iets minder, heeft van iemand anders een andere gave gekregen. Die niet zo vaak gebruikt wordt in de gemeente. Nou, dan kan je als iemand die veel gaven heeft minachtend zijn. Maar je kan je ook minder waarde voelen omdat de andere voor jou over geestelijke lijkt. Of je kan van alles en nog wat voelen. Maar lieve broeders en zusters, dan zijn we op het verkeerde, zijn we verkeerd bezig. Zijn we niet op met de juiste dingen bezig. Want ik zal je vertellen, in mijn lichaam zitten twee nieren. En die twee nieren die zijn maar met één ding bezig. Schoonmaken, 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 schoonmaken. Zou je willen ademen? Nee. Schoonmaken, 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 schoonmaken. Ja, maar zou je kan het ook schoonmaken, 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 schoonmaken. Zo heb je broeders in de gemeente, die hebben het altijd over heiliging, 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 heiliging. Ja, maar kan je het ook niet nuanceren en eens een keer anders zien? Nee, we moeten heilig zijn. Heiliging, 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 heiliging. Ja, maar je kan toch wel begrijpen in zijn situatie dat hij het heel moeilijk heeft gehad en dat hij toch heeft, heiliging, nee, de schrift zegt heiliging, 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 heiliging. Nou, die broeder functioneert gewoon als een nier binnen het geheel. Waarom zullen we hem dan afwijzen? Dat is zijn roeping binnen het geheel. Elke gelovige heeft een eenzijdigheid. Ik ben op bepaalde manieren ook eenzijdig. U bent op bepaalde manieren ook eenzijdig. Nou, en als je dat van elkaar respecteert en aanvaardt, dan er gebruik van maakt, dan komt God veel meer tot zijn doelen, tot zijn eer in ons midden. Zo eenvoudig. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. En daarom zegt de schrift het volgende tegen ons vandaag. Doe niets uit eigen belang. Of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een en de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van een ander is. Dat is niet eenvoudig, broeders en zusters. Dat is niet eenvoudig. Maar dat is de houding van Christus. En dat is wel hoe hij ons leert om met elkaar om te gaan. Dat is hoe hij ons leert om met elkaar om te gaan. Doe niets uit eigen belang of eigendunk. En als je dat doet, als je dus niet op jezelf gericht bent, wat jij zou voelen, wat jij moet hebben, ja, dan kom je in een vrijheid. Dan ben je onderdeel van het geheel. U bent namelijk het lichaam van Christus. En wij moeten gewoon eenvoudig ten uitvoer brengen wat Christus wil. Dat is de functie van het lichaam. En dat geldt voor Korinthe. Maar dat geldt ook voor de schaapskooi Hardingsveld Giessendam. En omdat wij een lichaam is, is het vaak zo pijnlijk als er iemand weggaat uit ons midden. Het voelt als een soort van dat je losgescheurd wordt van elkaar. Als delen van de gemeente bijvoorbeeld niet meer doen waarvoor ze toe geroepen zijn, ja, dan kan de rest van de gemeente ook niet verder. Nou, Wim die zit in een rolstoel. Sommige delen van zijn lichaam willen gewoon niet. Zijn hoofd zegt, dat moet je doen, maar zijn lichaam, dat doet niet. Want het functioneert niet meer. Door de ziekte die in het verleden heeft gehad. Maar zo werkt het ook in het lichaam van Jezus. Dat sommige leden gewoon niet het doen waar ze toe geroepen zijn. Dus dan kan de rest van de gemeente ook niet verder. Weet je, wat zo ernstig is, in onze tijd zijn er zoveel losse leden. Die zwerven een beetje op straat en in hun huizen. Die losse leden kijken mee met verschillende livestreams. Of op internet. Maar hebben geen gemeente. Die zijn niet ingevoegd. Die zijn niet ingevoegd in het geheel. Dat is heel verdrietig. De individualisatie is de gemeente binnengedrongen. Ik heb soms ook, in sommige mensen heb ik soms ook het gevoel, dat zijn allemaal eenlingen. Die op elkaar gegooid is. Men is niet samenvoegd tot een huis. En lieve broeders en zusters, dat is wat Christus vandaag van ons ontvangt. Dat is wat Christus van ons verlangt. Laten wij ons invoegen. Laten wij ons als leden invoegen in zijn lichaam. Laten wij ons als levende stenen invoegen in zijn huis. Weet je wat er dan gebeurt? Dan kijken we niet meer naar het lichaam, maar dan kijken we naar het hoofd. Want het hoofd gaat schitteren. Dat hoofd schittert. Dat hoofd is zo mooi. Wij bidden vaak. Heren, wij willen zijn zoals u. Jezus, laat ons echt een beeld van u. Laat ons gelijkvormig worden aan u. Maar ik vul de Bijbel toch in op mijn eigen manier. Nee, als wij bidden, dat betekent gewoon, wordt afgestemd op de Heilige Geest. En hij zal u gewoon dagelijks leiden. En u zal dan Jezus vertegenwoordigen. Ik vertegenwoordig Jezus op deze aarde. Niet volmaakt, absoluut niet. Maar ik vertegenwoordig hem wel. U vertegenwoordigt Christus. Waar u bent, daar is Christus. En ik ging me steeds meer beseffen, met evangeliseren als ik op moeilijke plekken binnenkwam, dat waar ik ben, daar is Christus. En je laat altijd wat achter van Christus. Daarom, lieve broeders en zusters, laten we onze plek innemen. Niet passief, maar actief in de liefde. Laten we elkaar lief hebben. En in de liefde laten we Christus vertegenwoordigen. En ik wil als laatste wat, nog wat meer inzoomen. Dat er geen afstand meer is tussen u en Christus. Dat het een volmaakte eenheid is. Gelovigen worstelen vaak. Gelovigen worstelen vaak met de ondervinding dat er in Christus geen afstand meer is tussen God en mens. In hun hoofd, in je hoofd weet je zo vaak, ja, ik ben één met Christus. En met je hart geloof je dat ook, dat je één bent met Christus. Je weet dat. Dus je ratio en je hart, die zijn één. Maar het toe-eigenen door ondervinding, daar ontbreekt het vaak aan. Het is een soort driehoek. Het geestelijke leven. Je gelooft, of je weet het met je hoofd. Je gelooft het met je hart. En, je, en ondervinding, je, en de ondervinding komt door de toe-eigening. Maar weet je wat toe-eigening gewoon heel eenvoudig is? In de geest toe-eigenen wat Gods woord over jou zegt. In de geest toe-eigenen wat Gods woord over jou zegt. En toe-eigenen betekent aanvaarden wat de Bijbel zegt. Door het geloof. Toe-eigenen is aanvaarden wat de Bijbel zegt door het geloof. Als de Bijbel, als ik gezondigd heb en ik belijd mijn zonde, ik zeg, Heer, ik heb dit fout gedaan, dat ik, laat ik het zo zeggen, ik heb een broeder uitgescholden, wilt u mij vergeven? Op grond van uw woord, als de Bijbel dan zegt, hè? Blijd al uw zonden. Nee, laat ik zo zeggen. Als de Bijbel dan dit woord zegt. Als wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Zonder te vergeven ons te reinen van alle ongerechtigheid. Dan is dat waar. Dan is dat waar. En als ik me daarna dat ik het beleden nog in mijn hart voel. Van ja, ik weet niet zeker of ik vergeven ben. Dan geloof je niet wat Gods woord zegt. En daar waar wij kinderen van God moeten doen. We moeten gewoon geloven wat Gods woord zegt. Dan zal ons geloof groeien en dan zullen we bloeien en dan zal Christus ons veel meer dierbaarder worden. We moeten niet geloven wat we zelf bedenken. We moeten geloven wat Gods woord zegt. En als je gelooft wat Gods woord zegt en als je dat jezelf toe-eigent en dat is voor jou het belangrijkste, ja, dan ben je die christen die voor de ogen van andere mensen altijd blij is. Al die stemmen in je hoofd, dat je te zondig bent, dat je niet goed genoeg bent, dat je dit bent, dat je dat bent, dat je zo bent, dat je weet ik wat allemaal ben. Dat zijn allemaal gedachten die moet je brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Die zijn niet van jou. Die zijn niet van jou, die gedachten. Want God koestert vrede over u. Hij heeft gedachten van vrede over u. Dat is wat Gods woord zegt. Dat is wat de Heer ons voorhoudt. En wij vinden dat allemaal zo lastig om te geloven. Nee, dit is wat Gods woord zegt. En als Gods woord dat zegt, dan moeten we dat aanvaarden. Weet je, al die gedachtes heeft Jezus opgelost aan het kruis. Die zijn opgelost in zijn bloed. Al die gedachtes van... Ik ben dit, ik ben dat, ik ben zondig, ik ben niet goed genoeg, ik ben dit. Die heb Jezus opgelost. Die zijn weg. Die bestaan niet meer. Hij heeft je gereinigd van alle zonde en ongerechtigheid. En door het geloof hebben wij daar deel aan. Daarom, lieve broeders, zie toe. Zie op Hem. Hij is degene waar we op moeten zien. Hij heeft ons verlost van alles. En heeft ons met zichzelf verbonden. En er is geen afstand meer in de geest. En dat mogen we toe-eigenen. Dat mogen we vandaag toe-eigenen op grond van het bloed van het lam. Dat mogen we toe-eigenen. Wij zijn geheiligd in Hem. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Zo lief kind van God. Lief kind van God. Zing met mij mee. Lied 260 uit toonhoogte. Laten we Hem eren. Laten we Hem groot maken. Laten we Hem lof offeren voor hetgeen wat U voor ons gedaan hebt. Want er is geen afstand meer. U bent onderdeel van Zijn lichaam. En Hij is uw Heer. Hij is uw hoofd. Hij is uw alles. Dat is wat Gods woord ons onderwijst. Laten we blijven voorbij Gods woord. En als u overtuigd bent in uw hart en in uw binnenste dat het niet recht zit. Laten we dan zometeen of iemand anders daar in een hoekje gaan zitten. En het gewoon even bij de Heer brengen. Met elkaar. Hij houdt van u. En laten we zoals Albert ons geleerd heeft vandaag. Ons te verblijden ten alle tijden. Amen.